pastoraat. En dat was voor een deel om dingen wat te leren, maar ook voor mezelf. En toen op een goede dag hadden we een cursusdag en toen maakten we een Emmauswandeling samen met een collega. En onderweg vertelde je elkaar je geloofsverhaal. Nu, dat verhaal over de Emmausgangers lees ik vanochtend ook, samen met nog een gedeelte uit Johannes 20. Lucas 24, vers 13 tot 35. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet, een 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Toen ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar een blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus uit het Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. We leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds alles gebeurd is. Ja, bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand? Bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. En ze naderden het dorp waarin ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag en nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. En dan lees ik nu nog Johannes 20, vers 21 en 22. Met deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Gemeente van Jezus Christus. Dit is een van de mooiste verhalen in Lucas. De verloren zoon is ook prachtig, maar deze hoort er ook bij. En die verhalen nodigen je uit om eens naar je eigen leven te kijken. Waarheen ben je op weg? Waar sta je? Dat is ook de bedoeling van de Bijbel. Die werkt als een spiegel, zegt Jacobus. Je kijkt erin, je luistert en dan ontdek je iets van je eigen gezicht, je eigen leven, ook hier. En zo is die tekst ongeveer anderhalve week met me meegegaan, geprobeerd me in te leven in Kleopas. Ja, waarom ging die man eigenlijk naar Emmaus? Maar eerst vertel ik wat over dat dorpje. Dat was jarenlang een broeinest van verzet tegen de Romeinen. Al voor de geboorte van Jezus. Nu, en dat waren de Romeinen zat. En toen hebben ze een keer alle mannen opgepakt. Sommigen gedood. Vrouwen en kinderen gedeporteerd. Maar ja, daarna. En daarna kwamen er telkens weer Joden wonen. Met dezelfde idealen van verzet en vrijheid. En toen op zekere dag, in het jaar 4 voor Christus, waren de Romeinen er helemaal klaar mee. Ze hebben dat dorp plat gebrand. Zo hier en daar stond later nog een huisje, weer opgebouwd. En een ervan was dus van Kleopas. Emmaus stond in die tijd symbool voor ondergang, teleurstelling, hoop die de grond ingeboord is, einde. Nou ja, zo voelt Cleopas zich ook. En over dat verhaal zeg ik vanmorgen wat. Het eerste is teleurgesteld in. Ik weet natuurlijk niet precies wat Cleopas gedacht en gevoeld heeft. Enkele dingen weten we. Hij is diep teleurgesteld, terneergeslagen. Het was ook een drama. Maandenlang opgetrokken met Jezus, samen met anderen. En Cleopas wist het absoluut zeker. Jezus Christus, hij is het. De bevrijder van Israël, een man die indrukwekkende wonderen deed. Maar ja, het ging mis. Een kruis, een begrafenis, weg alle hoop. Voor hem waren het verloren maanden, misschien jaren, dat weet ik niet, dat hij Jezus gevolgd is. En dan komen na 3 dagen een paar vrouwen met een bizar verhaal. Hij leeft. Ik stel me voor dat Cleopas tegen zijn maat zegt, ik ben er klaar mee. Ik ga niet ontkennen dat het echt gebeurd is, die executie op Golgotha. En dan nu het risico nemen te geloven wat die vrouwen zeggen. En dan straks weer teleurgesteld worden. Weer? Nee. We gaan naar Emmaus. Dat zie je meer in de Bijbel. Hoe een traumatische ervaring het moeilijk kan maken om te geloven. Ergens van binnen komt er een blokkade. Een soort onmacht om te vertrouwen. Dat zie je bij Jacob. Die heeft met de mantel van Jozef in zijn handen gestaan. Doordrenkt met bloed. Verscheurd door een leeuw, zeggen zijn broers. Wat een rotstreek. En jaren later komen diezelfde jongens en zeggen: vader, Jozef leeft. En dan staat er: zijn hart bleef er koud onder. Dat trok hij niet. Net als bij Cleopas en zijn maat. En daar was er waarschijnlijk nog iets. Het paste ook niet in een geloofsframe. Kijk, Cleopas was geen Griekse filosoof à la Plato of zo. Die kende geen opstanding. Dood, dat was eenrichtingsverkeer. Niemand keert terug. Paulus werd er zelfs om uitgelachen. Bespot. Voor een vrome Jood lag dat wat anders. Natuurlijk is er een opstanding. Maar die vindt plaats op de laatste dag. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Shalom. Vrede. Een rabbi in Jeruzalem had een gesprek met een christen over Jezus. Dominee Gert van der Brink vertelde dat jaren geleden eens. En toen begon die christen over de opstanding van Jezus. En wat deed de rabbi? Die liep naar het raam, deed het venster open, keek naar buiten en zei: ik zie er niks van. Cleopas ziet er ook niks van. En zo reizen die twee naar Emmaus. Ik ben natuurlijk Cleopas niet. En jij ook niet. Ik heb geprobeerd me wat in de huid te kruipen van die man. Maar dat is ook alles. Het is een poging. Maar ook wij zijn op reis. Elke dag. Elke week. Elk jaar. Een geloofsreis. Met ups en downs. En daar gebeurt van alles onderweg. Misschien een burn-out of spanning in je relatie. Onvrede met een van je kinderen. Zorgen die je naar de keel vliegen. Een ziekte die je sloopt. Of je kerkelijke gemeente opgeheven. Na jaren. En soms is het een traumatische ervaring. Je vertrouwen geschonden, teleurgesteld in jezelf, of in anderen, of in de kerk, in God, dat laatste ook. Hoe je soms al die dingen niet bij elkaar brengt die om je heen gebeuren en met je. En hoe zit het dan met God? Je begrijpt er helemaal niks van. Philip Yancey schreef er een keer een boek over, teleurgesteld in God. En dan? Ja, dan krijg je soms moeite met bidden. Het verkilt allemaal wat. En figuurlijk loop je soms naast Cleopas richting Emmaus. Misschien herken je dat. Ik soms wel. Dat is de eerste opmerking. tweede is de reisgenoot. Volgende. Er is een Engelse song, ontstaan begin 20e eeuw, ik weet niet wie de dichter was, is I is on the sparrow. Zijn oog ziet het musje. Kijk, dat vind ik schitterend mooi. Dat God, dat Jezus, dat kleine vogeltje, dat voor een paar centen verhandeld wordt, zegt Jezus ergens, dat hij dat ziet. Er aandacht voor heeft. Jezus bedoelt ermee dat hij aandacht heeft voor jou en mij en je kent en je volgt, wat er ook gebeurt en waar je ook zit. Lucas vertelt in zijn evangelie het verhaal over Jezus die onderweg is naar Jeruzalem, naar het kruis. Maar het wonderlijke is, na Pasen en na Pinksteren gaat de reis verder. Dat wordt een wereldreis. Door zijn geest gaat Jezus op zoek naar miljoenen mensen. Naar Cleopas en zijn maatje, die geknakt zijn in hun geloof, hun hoop. En Jezus zoekt hen op. Dat vind ik typerend voor Christus. Hij vertelt een keer over één schaap van de 100. Wat zoek is. En die ene gaat hij zoeken. En als ik het goed zie, is God, Jezus, vol barmhartigheid voor mensen die innerlijk ergens een blokkade hebben, verwond. Ik lees dat bij Job, bij Asaf, de dichter, die er ook een keer genoeg van had, van in God geloven. Hij snapt het niet meer. Judas in zijn briefje gebruikt in dat verband het woordje barmhartigheid. In dat woordje zitten een paar elementen. Je probeert in de huid van de ander te kruipen, emotioneel ook betrokken. Wat is er gebeurd? En dat raakt je diep van binnen. Bij Jezus zie je dat volkomen, die deelt ons lot in alles en draagt het weg aan het kruis. En zo loopt hij mee. 12 kilometer. En dan laat hij hen het hele verhaal vertellen. Over een desillusie. Dat ze er klaar mee zijn. Met het geloof in Jezus. En alles wat ze gehoopt hebben. En bij die derde man is daar. Ja, daar is ruimte voor. Zeg maar, die valt niet om. Als ik het wat oneerbiedig mag zeggen, hij valt niet van zijn troon als wij mensen eerlijk worden en ons verhaal vertellen, waar het pijn doet en waar je soms wilt afhaken en wat je niet snapt. Ik zie zoiets bijvoorbeeld bij Jona. Die is ontzettend boos op God en hij verwijt God allerhande dingen. Mozes, daar zag je hetzelfde. Die zijn woede ook uit. Ik vermoed, als een mens dat niet doet, kan hij bitter worden en groeit de afstand tot God. Het wordt kouder. En daarna, als alles verteld is, gebeurt er iets bijzonders. Die derde man plaatst hun kleine verhaal in het grote verhaal van God met ons. Hij laat een nieuw licht op schijnen. Het gevaar is namelijk dat je jezelf ingraaft in je slachtoffer zijn of in je cocon daar. Daar ben je alleen maar op gefixeerd en dat er geen ruimte meer is voor een groter verhaal. Een nieuwe visie van God. En dat verhaal vertelt Jezus. En achteraf zegt Cleopas, kijk, tijdens die wandeling is er iets in mij veranderd. Ik weet niet precies hoe. Er begon weer een vuurtje te branden, hoop. En dat deed die derde man. Die fluisterde mij hoop in. Hij morrelde wat aan mijn aannames. Mijn ideeën, hoe God werkt en wanneer God iets doet en wat vrijheid is en verlossing. Kijk, mijn idee was, verlossing is dat Jezus mij van alle lijden verlost. En van alle ellende en van alle onderdrukking die er is. Maar hij vertelde een ander verhaal. Dat God Jezus je verlost door zelf al dat lijden op zich te nemen. Op het kruis. Alleen een lijdende God kan ons helpen. Schreef Bonhoeffer in de cel in Hitler-Duitsland. Die heeft de littekens van de spijkers nog in zijn handen. En toen begon er iets van binnen bij Cleopas te borrelen. Hij had het nog niet helemaal door, dat kwam pas bij het breken van het brood. Misschien zag hij toen die littekens en toen wist hij het. Hij is het. Jezus. Hij leeft. En weg was hij. Ik vermoed op zoek naar een ander die ook een beetje de weg kwijt was. Dat is de reisgenoot die luistert en die hoop fluistert. En bij jou en bij mij is dat natuurlijk allemaal wat anders. Het lijkt wat op dat schilderij, die derde man, is bijna onzichtbaar, transparant. Hij is er wel, maar je ziet hem niet. Zo ervaar jij dat en zo ervaar ik dat. En soms zit je misschien, zit ik, weer op die weg naar Emmaus. Ja, figuurlijk dan. Ingepakt door wat er om je heen en met je gebeurt en geknakt in je geloof en in je hoop en boordevol vragen. En dan? Tom Wright, de bekende Engelse theoloog, Oxford, schreef ergens: dit verhaal is een krachtige bemoediging om te bidden om de presentie van Jezus Christus. Nu. Ja, en dan bid ik maar dat die derde man me hoop influistert. Niet dat hij alle vragen beantwoordt. Dat belooft de Bijbel nergens. Maar En dat hij meeloopt en weer een vuurtje van hoop aansteekt diep van binnen. Alleen als hij meeloopt en ik en jij voor hem open, gebeurt dat. Dat is de tweede opmerking. En dan nu nog kort een laatste opmerking. Er is een oud Jiddisch gezegde: bomen hebben wortels, Joden, de mensen van het heilige boek, hebben benen. Stond een keer in de krant. En beide hebben we nodig. Je wortelt ergens in. In je familie, je land, in wie je bent. Dat is belangrijk. Maar de mensen van het heilige boek zijn onderweg. Die zijn geworteld in God, in Jezus. En hij stuurt hen op weg. Op reis. Die twee mannen komen ook direct in de benen naar Jeruzalem. En later verschijnt Jezus en hij blaast op hen. Ontvang de Heilige Geest. Ik zend jullie uit. Die derde man schakelt jou en mij in om hoop te verspreiden in deze wereld. Wat best lastig is. Ik moet zeggen, ik vind dat ongelooflijk. Ik had het zo niet gedaan. Wij, de wereld in, met onze ups en downs en met onze vragen en teleurstellingen en met onze twijfels, worden op weg gestuurd om te luisteren. En hoop te fluisteren. En dan gaat hij mee. Met zijn geest. Met de geest van Pinksteren. Amen. Een toekomst vol van hoop.
dat heeft u aan ons beloofd.
U heeft het ons beloofd.
Niemand anders, u alleen.
U alleen.
Leidt ons door dit leven heen.
Ik ga jullie voor in gebed. Barmhartige, liefdevolle Vader in de hemel. We danken u dat we mensen mogen zijn die hoop hebben. Ook al zien we het soms niet. Ook al is het geloof soms ook knap lastig. Maar u bent er en u gaat mee met ons. We bidden u dat we dat telkens weer mogen opmerken. Onze ogen op u gericht mogen zijn, vol verwachting, hoe u meegaat met ons. En schenk dat we als hoopdragers ook hoop verspreiden in deze wereld. Waar zoveel gebeurt. En waar het soms zo donker is. In de naam van uw Zoon. Amen. Straks na de dienst is er daar een moment van voorbeden. Als u het behoefte hebt, fijn vindt om voor iets te danken, of voor iets voorbeden te vragen, dan kan dat daar. En nu zingen we het slotlied, doen we denk ik staande, een lied van Sela, God is overal.
is overal. Rond van trouws en wijze woorden, God is overal. Trouwe vriend in zware stormen, God is overal. In wat er was en wat er komt, God is overal.
Straks naar huis gaan met de zegen van onze Heer. En de liefde van God onze Vader. En de vrede van Christus Jezus. De opgestane Heer die leeft. En van de Geest die bij ons is. Amen.